Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. In de vorige aflevering zijn we geëindigd met de woorden: de kruisweg van pater Maximiliaan Kolbe is nu echt begonnen. En die zin duidt erop dat we in de periode terechtgekomen zijn, het laatste hoofdstuk, zeg maar, in het leven van de heilige pater Maximiliaan. Aan de hand van de heilige maagd Maria gaat hij het concentratiekamp binnen, in vol vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en op haar moederlijke liefde. Toen hij als jong kind een visioen kreeg waarin hem zowel een witte krans als een rode krans werd aangeboden. Witte krans, symbool van de zuiverheid. En natuurlijk ook een symbool van de gelofte van de zuiverheid en de kuisheid die hij heeft afgelegd. En de rode krans van het martelaarschap. Wel, dit hoofdstuk handelt dus over die periode waarin de heilige pater Maximiliaan Kolbe terechtgekomen is in het concentratiekamp van Auschwitz. Pater Maximiliaan verbleef in het kamp van Auschwitz vanaf 28 mei 1941 tot de daaropvolgende 14 augustus, de dag van zijn dood. Dit verblijf moeten wij in twee perioden verdelen. De eerste, van de dag van aankomst tot begin augustus, en de tweede, van begin augustus tot de dag van zijn overlijden. De goddelijke voorzienigheid heeft het zo beschikt dat gelukkige overlevenden van Auschwitz afzonderlijk konden getuigen over de eerste en over de tweede periode. De ooggetuigen van afzonderlijke gebeurtenissen gedurende de eerste periode zijn professor Kosielnak, schilder, gevangene van Auschwitz met nummer 15261 en hierheen gebracht op 2 mei 1941, dat wil zeggen een maand voor pater Maximiliaan, met wie hij dikwijls een ontmoeting had. Dr. Stemmler, functionaris bij het onderwijs. Hij had pater Maximiliaan leren kennen in 1937 bij gelegenheid van het congres van uitgevers. Hij was geïnterneerd in Auschwitz van 4 april 1941 tot 19 maart 1942. In juli 1941 werd hij samen met pater Maximiliaan opgenomen in de ziekenafdeling van het kamp. De heer Djuba, kleermaker, geïnterneerd in Auschwitz vanaf september 1940. Hij heeft meerdere malen contact met pater Maximiliaan gehad en ging bij hem te biechten. Als vierde, de eerwaarde heer Zweda, geïnterneerd in Auschwitz vanaf december 1940. Hij bleef er tot 3 juni 1942, toen hij naar het kamp van Dachau werd overgebracht. Hier werd hij bevrijd op 29 april 1945. Tot juli 1941 had hij voortdurend contact met pater Maximiliaan. Zodoende is hij ooggetuige van wat er gebeurde in de eerste periode van de detentie van pater Maximiliaan. En vanaf de dag dat pater Maximiliaan zijn leven offerde, is hij geen ooggetuige meer. Zijn taak als ziekenverpleger in het kamp stelde hem echter in staat ons geloofwaardige berichten te geven, waaronder bijzonderheden over pater Kolbe's dood. De zeer eerwaarde heer Zweda is de 8e getuige in het kanoniek proces van Warschau en de 6e in het apostolisch proces van Krakau. Buiten de verklaringen die hij gedurende deze processen gaf, schreef hij ook een verslag over het heilige leven van pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz dat aan de akten werd toegevoegd. In 1945 schreef Zweda artikelen over herinneringen aan Auschwitz met betrekking tot pater Maximiliaan in De Ridder. Als 5e de eerwaarde heer Lipski van Lublin, reeds bewonderaar van het apostolaat van pater Maximiliaan, waarmee hij in correspondentie was toen hij pastoor was van Zamtsch in het bisdom van Lublin. Hij ontmoette pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz, waar hij tot 9 juni 1941 verbleef. Op die dag werd hij naar Dachau gebracht, waar hij over de dood van pater Maximiliaan hoorde van andere gevangenen van Auschwitz, die eveneens naar Dachau getransporteerd werden. Als 6e dokter Lefkowitz, veearts, aspirant kloosterling van Niepokalanov in 1937. Hij werd geïnterneerd in Auschwitz voor pater Maximiliaan, die hij op de eerste dag van zijn aankomst ontmoette. Hij was aanwezig bij het tragisch appel, maar stond te ver verwijderd om te zien hoe alles in zijn werk ging. Als 7e de heer Grossitsky, ingenieur, reeds celgenoot van pater Maximiliaan in de Pavjak van Warschau, bevond hij zich ook in hetzelfde konvooi toen zij naar Auschwitz werden overgebracht. In Auschwitz had hij de gelegenheid pater Maximiliaan te ontmoeten tot aan de vooravond van diens dood. Als 8e de heer Sienkiewicz, boswachter van beroep. Het lijkt ons nuttig van hemzelf te horen in welke omstandigheden hij pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz ontmoette. Voor de oorlog had ik veel gehoord van de dienaar Gods, als stichter van Niepokalanov. Maar ik heb hem pas voor het eerst ontmoet tegen het einde van mei 1941 in het concentratiekamp van Auschwitz, waar ik gevangen zat toen pater Maximiliaan er arriveerde. Gedurende ongeveer 5 weken bleven wij samen in hetzelfde blok, namelijk blok 18, en sliepen wij naast elkaar in het stro. In die tijd was mijn verhouding tot pater Maximiliaan zeer hartelijk. Na die 5 weken werd de dienaar Gods naar de ziekenbarak van het lager overgebracht voor ongeveer 2 weken. Daarna kwam hij in barak 14 terecht, maar ook toen, tot het moment dat hij in de hongerbunker werd opgesloten tegen het einde van juli of begin augustus 1941, ging er geen dag voorbij dat ik hem niet zag. De 9e is dokter Rudolf Diem, arts, verbonden aan het ziekenhuis van het kamp Auschwitz. Hij is de enige niet-katholieke getuige, namelijk een protestant, bij de kanonieke processen. Zijn getuigenis heeft bijzondere waarde, omdat het ons laat zien hoe pater Maximiliaan zich dagelijks voorbereidde op zijn hoogste offer. De 2e periode van zijn verblijf in Auschwitz vanaf begin augustus tot de 14e kent 2 fasen, het offer van zijn leven en het verblijf van ongeveer 2 weken in de hongerbunker. De getuigen van zijn levensoffer zijn, en we gaan verder met onze telling, als 10e getuige eerst en vooral de heer Frans Gajovnicek, die gered werd. Hij was sergeant in het Poolse leger toen de oorlog in 1939 uitbrak. Op 28 september werd hij gevangen genomen bij de capitulatie van de vesting Modlin. Hij slaagde erin het gevangenenkamp te ontvluchten, maar in december werd hij aan de grens met Slowakije opnieuw gegrepen en gevangen gezet in Zakopane. Op 8 november 1940 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij nummer 5659 was, en waar hij in augustus 1941 ter dood werd veroordeeld, maar gered werd door het heldhaftig aanbod van pater Maximiliaan om in zijn plaats te sterven. Hij bleef in het kamp tot 25 oktober 1944. Hij werd als vierde getuige gehoord in de kanonieke processen van Warschau, nadat hij reeds een gedetailleerd relaas gegeven had omtrent de feiten van juli 1941, dat ook aan de akten van het proces is toegevoegd. Zijn getuigenverklaring heeft hij herhaald in het apostolisch proces van Warschau, toen hij nog grondiger ondervraagd werd over zijn ontmoetingen met pater Maximiliaan. Over pater Maximiliaan zal ik vooral zeggen wat ik zelf gezien en zelf gehoord heb toen ik samen met de dienaar Gods in het concentratiekamp van Auschwitz was in barak 14. Ook datgene wat ik hoorde van geloofwaardige getuigen. Ik ontmoette de dienaar Gods de eerste keer in Auschwitz tegen het einde van juni 1941. Wij zaten in dezelfde blok 14 gevangen, waarin ik bleef tot de dag dat de dienaar God zich aanbood om in mijn plaats naar de ondergrondse cellen te gaan, waartoe ik veroordeeld was. De eerste keer sprak ik met de dienaar Gods toen wij samen op een boerderij de mest naar buiten gooiden. Later heb ik nog enkele gesprekken met hem gevoerd in de barak zelf. Bovendien merkte ik dikwijls dat pater Maximiliaan in gebed was, of 's avonds dat hij biecht hoorde van gevangenen of met hen sprak. Mijn contacten met de dienaar Gods duurden ongeveer 2 maanden, dat wil zeggen tot het begin van augustus van hetzelfde jaar. De bewaker van de cellen, Borgovicek, werkzaam in blok 11, waar zich de cellen bevonden, waarin de dienaar Gods verbleef, vertelde aan de gevangenen dat pater Maximiliaan langer leefde dan de anderen en tot aan zijn dood constant in gebed was. In het archief van het Historisch Nationaal Museum van Auschwitz bevindt zich een uitvoerige beschrijving van de heer Kajovnicek, die hij schreef op verzoek van de burgerlijke autoriteiten. De 11e getuige is de eerwaarde heer Sigismund Ruschak. Daar gaan we zo dadelijk meer over te weten komen. Als elfde getuige dus de eerwaarde heer Sigismund Ružak, geïnterneerd in het kamp Auschwitz als nummer 9842, vanaf 2 februari 1941 tot begin juni 1942, toen hij met andere priesters naar Dachau werd overgebracht. Tegenwoordig, en we spreken hier natuurlijk over de jaren 70, is hij pastoor van de parochie van de geboorte van Maria te Plouddy in Warschau. En hij vertelt als volgt. Ik ben nooit in dezelfde barak geweest als pater Maximiliaan, maar ik had het buitengewone geluk bij hem te kunnen biechten. Ik ontmoette pater Kolbe op het plein en na een hartelijk gesprek verzocht ik hem mijn biecht te willen horen. Toen dit gebeurd was, zei pater Kolbe, nu wil ik ook bij u biechten. En zo hebben wij ons geweten aan elkaar geopenbaard. De biecht bij pater Kolbe was voor mij een grote gebeurtenis. Ik had het geluk mijn zonden en mijn moeilijkheden aan een heilige toe te vertrouwen en van zijn lippen vergeving en troost te ontvangen. De eerwaarde heer Ružak heeft geen getuigenis afgelegd voor het bisschoppelijk proces van Warschau, omdat zijn bestaan pas bekend werd toen dit proces reeds afgesloten was. Op 5 maart 1957 heeft hij een relaas gegeven van hetgeen hij wist omtrent het verblijf van pater Maximiliaan in Auschwitz, dat hij met een eed heeft bekrachtigd. Onze 12e getuige is de eerwaarde pater Svies, lid van de Sociëteit van het Katholiek Apostolaat. Tegelijk met pater Maximiliaan werd hij op transport gesteld van de Pavjak naar Auschwitz. Bij aankomst werden zij echter gescheiden. Toevallig was hij aanwezig toen de 10 naar de hongerbunker werden gebracht. Nummer 13. De heer Sobolewski, meester in de rechten, gevangene van Auschwitz met nummer 2877. Hij heeft pater Maximiliaan 2 of 3 maal ontmoet in juni en juli 1941, maar zijn getuigenis heeft bijzondere waarde omdat hij aanwezig was toen pater Maximiliaan zijn leven aanbood om een ander te redden. In zijn getuigenis voor de rechters in het apostolisch proces van Warschau geeft hij, wat dit aanbod betreft, de volgende bijzonderheid. Ik bevond mij in de laatste rij van blok 8 en direct achter mij stonden de gevangenen van blok 2, waaruit de 10 slachtoffers gekozen werden. Ik heb de hele ontwikkeling van deze handeling volledig kunnen zien. Getuige nummer 14, dokter Vlodarski, een arts, vanaf de 15 augustus 1940 gevangene van Auschwitz, met nummer 1982. In juli 1941 bevond hij zich in hetzelfde blok als pater Maximiliaan. Na de heer Gajovnicek is hij een getuige van uitzonderlijk belang, omdat hij op de avond van het tragisch appel vlak bij pater Maximiliaan stond. Men heeft hem pas ontdekt toen het bisschoppelijk proces reeds was afgesloten. Onder ede gaf hij een nauwkeurig verslag over de omstandigheden, voor zover ze hem bekend waren, heel speciaal over het korte onderhoud tussen pater Maximiliaan en de commandant van het kamp. En hij vertelt ons het volgende. In het lager was ik arts van de blokken 17, 21 en andere. In die tijd werd ik, daar ik wat hulp aan zieke gevangenen gegeven had, uit dat district ontslagen en toegewezen aan de afdeling Bouwhof. Ik woonde in blok 14, waar zich ook de dienaar Gods bevond. Dit gebeurde in het voorjaar van 1941. Ik ontmoette de dienaar Gods onder het werk en in de barak. Ik heb dikwijls met hem gewandeld en was aanwezig bij gebedsoefeningen die de dienaar Gods organiseerde. Ik heb bij hem gebiecht en ik was ooggetuige van de keuze uit de gevangenen van barak 14 hetgeen gebeurde omdat een van de gevangenen ontsnapt was. Einde juli, begin augustus ontvluchtte een gevangene, ik geloof van de afdeling Gärtnerei of tuinbouw. Daar de gevangene niet werd teruggevonden, gaven de autoriteiten van het kamp opdracht uit blok 14 10 gevangenen te kiezen. Tijdens het appel stond ik op een afstand van 3 of 4 personen van de dienaar Gods. Getuige nummer 15 is de heer Georges Biljecki, licentiaat in de technologie van de Wavelberg van Warschau, sinds oktober 1940 in Auschwitz als nummer 6321. Hij ontmoette pater Maximiliaan 3 maal in het kamp van de dood. De 3e keer was het op de dag van pater Maximiliaans levensoffer. Hij getuigt: ik zag pater Kolbe van ver, op ongeveer 20 meter afstand. Ik kon niet praten, maar zag heel secuur de ontwikkeling van het gebeuren. Vanuit het venster van het blok, waardoor wij uitzicht hadden op het plein van het appel, zag ik alles, samen met mijn makkers. Ik zag de Lagerführer Fritsch persoonlijk de mannen uitkiezen die de dood zouden worden ingejaagd. Getuige 16 is de heer Bruno Borgovits, de enige providentiële ooggetuige van het verblijf en de heldhaftige dood van pater Maximiliaan in de hongerbunker. Hij was een van de oudere gevangenen van Auschwitz met nummer 1192. Samen met andere Polen werd hij met afranselingen gedwongen de fundamenten van het kamp te leggen. Gaandeweg ging zijn gezondheid erg achteruit en zijn lotgenoten slaagden erin hem een minder zwaar werk te bezorgen om zijn leven te redden. Hij kwam uit Sleeswijk en omdat hij goed Duits kende, werd hij tolk van de ondergrondse hongerbunker. De taak van tolk in die bunker was erg gevaarlijk, daar de Hitlerbenden de gewoonte hadden de getuigen van misdaden op gevangenen gepleegd te liquideren. Maar Borgovits moest zijn taak met veel tact vervuld hebben, want hij bleef tolk tot aan zijn bevrijding. Hij stierf in maart 1947 ten gevolge van de ontberingen in het kamp en maakte dus het begin van het proces als voorbereiding op de zaligverklaring van pater Maximiliaan niet meer mee. Maar toen hij de dood voelde naderen, ging hij uit eigen beweging naar de pastorie van Korsov, van de heilige Hedwig, waar hij aan de pastoor Gaida in tegenwoordigheid van 3 getuigen en onder ede een verklaring afgaf over hetgeen hij wist omtrent het verblijf van pater Maximiliaan in de bunker en over zijn heilige dood. Daarvoor had hij reeds in een brief dezelfde feiten en omstandigheden meegedeeld aan de kloosterlingen van Niepokalanov. Deze eigenhandig geschreven documenten werden later aan de akten van het kanoniek proces van Warschau toegevoegd. De heer Borgovits verdient grote dankbaarheid van de bewonderaars en vereerders van pater Maximiliaan. Zonder hem zouden wij niets weten over het gedrag van pater Maximiliaan te midden van de wreedheden die zijn dood voorafgingen. Hier zou een ernstige leemte ontstaan zijn in de geschiedenis van pater Maximiliaan. Als het waar is dat de dag van het overlijden van een heilige de mooiste dag is van zijn aards bestaan, dan danken wij aan de heer Borgovits de morgenstond te kennen van de eeuwige gelukzaligheid van pater Maximiliaan, daar wij door hem de heilige dood van pater Kolbe kennen, die de uiteindelijke bezegeling is van een leven vol heldhaftigheid. Er zijn nog 4 andere documenten die van belang zijn. 2 ervan bevinden zich in het historisch archief van het Nationaal Museum van Auschwitz. Ten eerste de lijst van gevangenen die van de Pavjak van Warschau naar Auschwitz vervoerd werden. Het gaat hier om 305 gevangenen in 1 konvooi. De lijst begint met nummer 16644 en eindigt met 16948. Pater Maximiliaan is de 27ste van die lijst en heeft als volgnummer 16670. En een tweede document, het dagregister van de röntgenafdeling van het kamp. De fotocopieën van dit register, die betrekking hebben op Pater Maximiliaan, gaan van 2 maart 1941 tot 27 september 1941. Op bladzijde 23 blijkt uit de visite genummerd 927 dat Pater Maximiliaan voor het eerst radioscopisch is onderzocht op 2 juli 1941. Zijn longen waren ziek en daarom kwam hij op de ziekenafdeling. Van bladzijde 23 van het tweede volume weten wij dat hij op 28 juli weer onderzocht werd en men bronchitis vaststelde. Dit document staat ons toe, zei het bij benadering, de dag vast te stellen waarop Pater Maximiliaan zijn leven offerde voor dat van Kajovnicek. De twee andere documenten worden bewaard in het archief van het klooster van Jepokalanov en ze zijn, als document nummer 3, een briefkaart in het Duits, door Pater Maximiliaan aan zijn moeder geschreven, gedateerd 15 juni 1941. Lieve moeder, op het einde van de maand mei ben ik overgebracht naar het kamp van Auschwitz. Met mij is alles goed. Wees gerust wat mij en mijn gezondheid betreft, want God is overal en zorgt met liefde voor alles. Het is beter dat u mij niet schrijft voordat u nader nieuws van mij gehoord heeft, want ik weet niet hoe lang ik hier moet blijven. Hartelijke groeten en kussen van uw zeer toegenegen Raymond Kolbe. En als vierde en laatste document, de akte van overlijden van Pater Maximiliaan, door de burgerlijke stand van Auschwitz aan het klooster van Jepokalanov gezonden en gedateerd 24 januari 1942.
Thank you.
Het transport van de 305 gevangenen van de Pavjak kwam op 28 mei 1941 in het kamp van Auschwitz aan. Behalve pater Maximiliaan waren er nog andere geestelijken bij, waaronder de reeds genoemde pater Ladislaus Zwies. In de vroege ochtend waren zij naar het station van Warschau gebracht en daar in de goederenwagons gestuwd. Pater Zwies schrijft: nauwelijks hadden de bewakers ons in de wagons geladen en de deuren van buiten dichtgegrendeld, of een doodse stilte viel over ons heen. Maar amper was de trein in beweging of iemand begon godsdienstige en nationale liedjes te zingen en velen onder ons deden mee. Ik vroeg wie die persoon was die daar met dat zingen begon en vernam dat het pater Maximiliaan was, de stichter van die Pokalanov. Daar ik veel van zingen houd en de eerste was die meezong, interesseerde pater Maximiliaan zich voor mij. Het feit dat wij opeengeperst stonden en er geen verse lucht naar binnen kwam, veroorzaakte een gruwelijke, stinkende atmosfeer. De zekerheid dat wij naar een concentratiekamp gebracht werden, drukte natuurlijk erg deprimerend op ons. Niettegenstaande dit alles, vatten wij, door de invloed van de gezangen en de toespraken die pater Maximiliaan hield, weer moed, en was het alsof wij onze ellende vergaten. Als we commentaar zouden moeten geven op deze episode, dan zouden we beginnen met het verhaal over de volmaakte vreugde van de Fioretti, de volmaakte vreugde die de heiligen genoten door hun gelijkvormigheid en de onderwerping aan de wil van God. De reis van Warschau tot het station van Auschwitz ging dus per trein, het enige teken van leven en beweging te midden van het verlaten landschap waarin het kamp van de dood was gelegen. De afstand van het station naar het kamp was 2 kilometer. De gevangenen moesten, zoals gewoonlijk, deze afstand te voet afleggen. Ze werden niet alleen begeleid door de bewakers, maar ook door ruige, valse honden. Het traject Auschwitz-kamp werd in loopas afgelegd uit angst door de honden gebeten of met de kolven der geweren geslagen te worden. De zwakken en degene die moeilijk konden lopen, hadden er natuurlijk het meest onder te lijden. Hierbij denken we aan pater Maximiliaan, waarvan wij weten dat hij enkele dagen tevoren ontslagen was uit de ziekenafdeling, genezen, maar niet helemaal hersteld van longontsteking. Nauwelijks aangekomen op het grote plein van het kamp, moesten hij en zijn lotgenoten zich onderwerpen aan de heersende regels voor de pas aangekomen gevangenen, dat wil zeggen aan het appel op het plein zelf en voorlopige opsluiting in een lokaal voor de nieuwelingen. Het is overbodig zo'n appel te beschrijven waar alle menselijkheid en fatsoen ontbraken. De gevangene, die zijn naam hardop hoorde roepen, moest zich snel uit de groep losmaken en naar de plaats rennen waar de anderen reeds in de rij stonden. Op deze tocht werden de arme ongelukkigen afgeranseld met geeseltouwen waaraan stukjes lood waren gebonden. Zo werden zij tot springen en struikelen gedwongen, met als gevolg een walgelijk hoongelach en onterende beledigingen van de beulen. Vooral de Joden en de priesters waren het mikpunt van deze beestachtige behandeling. De eersten waren makkelijk herkenbaar aan de lichamelijke eigenschappen en de anderen door de waardigheid van hun gedrag en de instinctieve reactie op zekere weerzinwekkende en schaamteloze gezegden. Onze 305 gevangenen werden daarna in een lokaal opgesloten om er te overnachten. Het was 8 bij 30 meter groot. Ramen en vensters waren hermetisch gesloten. Hier begonnen zij de ware vreedheden van het kamp te proeven, want na het barbaars appel begon het leed van de nacht. Degenen die de volgende morgen niet in bezwijming lagen of half verstikt waren door gebrek aan lucht en door de vreselijke stank in dat zaaltje, waren in ieder geval versuft en danig verzwakt. Op de trieste morgen van de 29e mei werden de 305 gevangenen ontdaan van hun eigen kleren en onderworpen aan een gezamenlijk bad dat bestond in heftige stralen ijskoud water dat over de hele groep tegelijk neerkwam. Daarna, gekweld, geslagen en met schunnige taal bespot om hun naaktheid, kregen ze oude en versleten boevenkleren waarvan velen nog met bloed bevlekt waren en die het nummer droegen waardoor ze van anderen in het kamp onderscheiden werden. Het nummer van Pater Maximiliaan kennen we reeds, 16670. Daarna werden zij, zoals 's avonds tevoren, opnieuw bijeengebracht op het plein voor het appel en verdeeld over de verschillende blokken. Toen ze op het plein stonden aangetreden, moesten de Joden en de priesters uit de rij naar voren komen. Zij hadden een speciaal privilege. Zij waren namelijk bestemd voor meer bijzondere en meer geraffineerde straffen. De Joden waren zonder uitzondering bestemd om te sterven. Zij werden overgeleverd aan een strafcompagnie die men beter het executiepeloton kon noemen, want zij gingen naar de barak van de dood, waar ze na 2 à 3 weken onvermijdelijk bezweken. De priesters daarentegen werden bestemd voor dwangarbeid. Vandaar dat blok 17 aangewezen werd aan Pater Maximiliaan en de andere geestelijken. De bijzondere behandeling die Joden en priesters moesten ondergaan, wordt bevestigd door een inscriptie die zich nu bevindt in blok 6 van het Staatsmuseum van Auschwitz. De directeur van dit museum, Casimir Smolen, heeft verklaard dat de woorden van deze inscriptie gebaseerd zijn op de verklaringen van vele getuigen. Met deze woorden werden de gevangenen bij aankomst van ieder konvooi toegesproken. Jullie zijn hier niet gekomen in een sanatorium, maar in een nazistisch concentratiekamp. Hier kan men niet uitkomen dan via de hoge schoorsteen. Als er iemand onder u is die het niet bevalt, kan hij zich onmiddellijk in de afrastering gooien. Als er in het konvooi Joden zijn, hebben deze niet het recht langer dan 2 weken te leven. Als er priesters bij zijn, kunnen zij 1 maand in leven blijven, de anderen 3 maanden. Deze indrukwekkende toespraak lijkt ons bevestigd door een ander document, de akte van geloof, als we het zo mogen noemen, van de SS. Dit document dat betrekking heeft op het geloof van de SS werd in 1945 op het terrein van het kamp van Auschwitz gevonden door professor Dr. Johan Zeen van Krakau. Het was gedrukt op perkament met sierlijke gotische letters en duidelijk bestemd om als manifest op de muren bevestigd te worden. Professor Zeen vond in het kamp ook de lito waarmee de tekst vermenigvuldigd werd. Men vindt de tekst in Leon Poljakov Josef Wolf, Das Dritte Reich und seine Denke, Documenta, Verlag, Berlin-Grünwald. Gebedenboeken zijn dingen voor vrouwen, ook voor wie een broek dragen. Wij haten de stank van wierook die de ziel van de Duitser bederft zoals de Jood het ras bederft. Wij geloven in God, maar wij geloven niet in zijn vertegenwoordigers. Dit zou afgodendienst zijn en heidendom. Wij geloven in onze Führer en in ons grote vaderland. Door deze en voor niemand anders willen wij vechten. Wanneer wij moeten sterven, zal dit niet gebeuren met de woorden Maria bid voor ons. Wij leven vrij en vrij willen wij ook heen gaan. Onze laatste verzuchting, Adolf Hitler. Eike, SS, Gruppenführer, 30 april 1940. Het is en blijft toch wel wat akelig om die stemmen uit het verleden te horen. Die mensen die gruweldaden hebben begaan. Hun diepe haat voor de Joden en hun diepe haat voor priesters, in het bijzonder voor katholieken. Het is echter de realiteit waarmee pater Maximiaan ten hardste zal geconfronteerd worden, net zoals alle andere gevangenen van het concentratiekamp van Auschwitz dit hebben moeten ondergaan. Pater Maximiaan is daarin geen uitzondering, maar de manier waarop hij dit gedragen heeft. Zijn waardigheid en zijn moed zijn dat wel. En in een volgende aflevering gaan we verder en leren we over de periode waar pater Maximiaan dwangarbeider is in het concentratiekamp van Auschwitz. En hoop ik dat u er ook een volgende keer mag bij zijn, dan lezen wij u verder voor uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.